Mazar Podcast. Your challenges, our insights. Welkom bij de podcastserie van Mazar over maatschappelijke organisaties. De maatschappij verwacht steeds meer van maatschappelijke organisaties en hun publieke taken. Ik ben Nettie van Kreeveld en ik ga in gesprek met onze specialisten over de uitdagingen waar maatschappelijke organisaties voor staan. Deze aflevering spreek ik met Marieke van Kooten over de ontwikkelingen van de AMBI. Marieke, leuk dat je er bent. Kan je jezelf misschien even voorstellen?
Jazeker, leuk dat ik hier mag zijn. Marieke van Kooten, ik ben werkzaam bij Mazar als belastingadviseur en ik hou me vooral bezig met belastingplicht voor stichtingen en verenigingen. En een belangrijk onderdeel voor mij is dan hoe wordt omgegaan met de AMBI.
Nou, je zegt het zelf al, we gaan vandaag praten over de AMBI, de algemeen nutbeoogende instelling. Misschien kan je ons even helpen bij de start. Wat is nou eigenlijk het algemeen nut?
Nou, bij algemeen nut moet je heel erg kijken van heb je activiteiten die zijn voor een hele grote algemene groep. En dat moet je afzetten tegen op het moment dat jij werkt tegen een particulier belang. Dus als ik alleen iets zou organiseren wat jij en ik leuk vinden, dan is dat echt particulier. Maar als ik het heb over een grote groep die ergens wat mee heeft, dan heb je het meer over het algemeen nut.
Oké, helder. En waaraan moet een instelling voldoen om deze AMBI-status te krijgen?
Het is van belang dat een AMBI uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke term, maar waar je aan moet denken is dat tenminste 90% van de bestedingen van een AMBI gaan naar het algemene nut.
Oké, nou zie ik in de praktijk heel vaak de vraag dan die wordt gesteld, mag je dan ook nog commerciële activiteiten verrichten?
Ja, en je ziet inderdaad, hè, de AMBI's, de goede doelen die we kennen, die hebben ook andere inkomstenbronnen nodig, daar kijken ze naar. En wat je dan heel erg moet kijken is of jouw commerciële activiteiten die je doet, of dat valt binnen je algemene nut. Dus de besteden, hè, dat wat je verdient met jouw commerciële activiteiten, dat moet je weer besteden ten gunste van je algemene nut.
En maakt het dan ook nog uit hoeveel procent je bezig bent met commerciële activiteiten?
Nou, dat is niet heel vast omschreven, dus daar moet je goed mee omgaan. Maar het allerbelangrijkste is dat wat je verdient met je commerciële activiteiten, dat moet je weer besteden ten gunste van je algemene nut.
En AMBI's die zijn al sinds 2014 verplicht om informatie te delen. Hè, dat kan dan via het internet, dat kan je doen via je eigen website, je kan het doen via een brancheorganisatie. Het gaat om informatie zoals de naam, doelstelling, bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en een actueel beleidsplan. Die ik soms in de praktijk nog wel eens mis. Misschien kun jij me wat vertellen. Wat is nou het doel van deze informatieverplichting?
Ja, wat heel erg blijkt uit gesprekken ook die we hebben met de Belastingdienst over AMBI-status en aanvragen is, kan de donateur, kan die op de website van een goed doel, kan die daar vinden wat voor hem belangrijk is om zijn geld te geven. Dus eigenlijk alles wat je gaat publiceren, daar moet je echt denken aan, oké, iemand van wie ik geld zou willen krijgen, kan die daar voldoende uithalen wat wij vervolgens gaan doen met dat geld.
Nou is er sinds 2021 hebben we zogenoemde standaardformulieren om deze informatie te delen. Waar kunnen AMBI's deze vinden?
Nou, deze formulieren die staan op de website van de Belastingdienst. Dus als je zou invoeren op Google standaard formulieren AMBI, dan kom je bij vier verschillende formulieren en dan kun je kijken welke voor jouw instelling de juiste is.
Oké, en misschien kan je dan nog even noemen welk onderscheid wordt er gemaakt bij deze formulieren?
Nou, je hebt een formulier die is voor fondswervende instellingen. Dat zijn de instellingen die echt actief achter geld aangaan, die bij je langs de deur komen en daar zeggen van, goh, wil je ons bijvoorbeeld sponsoren? Je hebt formulieren die zijn voor de niet fondswervende instellingen. Nou, dat is bijvoorbeeld een stichting die eentje wordt opgericht met een heleboel geld erin, dat wellicht komt uit een nalatenschap en dat geld gaat besteden. En dat is een formulier voor kerkgenootschappen. En dan is er ook nog een overige die niet in deze hoofdcategorie valt.
En begrijp ik het dan goed dat voor alle AMBI's dit een verplichting is om zo'n standaardformulier te publiceren?
Nee, je bent wel dus verplicht om informatie te delen op je website. Alleen wordt dan onderscheid gemaakt voor grote fondswervende instellingen. En die moeten er gebruik van maken en de grote niet fondswervende instellingen die moeten er ook gebruik van maken. Dus er zitten wat categorieën in.
Oké, en dan moet je me ook even helpen. Wat is dan een grote fondswervende instelling?
Een grote fondswervende instelling is een instelling die tenminste 50.000 euro aan baten heeft in een jaar. Dus er zijn heel veel instellingen die daar dan al wel aan voldoen.
En het fondswervende element, misschien kan je daar nog iets over vertellen, wat dat precies betekent?
Nou, het fondswervende is inderdaad de acties om, een hele grote kennen we natuurlijk, de Giro 555 acties. Nou, op het moment dat er zo'n actie wordt opengesteld, dan heb je echt een fondswervende actie. Dus echt om geld binnen te halen om vervolgens het goede doel te helpen.
Oké, en wat zijn dan de regels voor de informatieverplichting van de niet-fondswervende instellingen?
Nou, op het moment dat jij een niet-fondswervende instelling bent en je hebt tenminste 100.000 euro aan lasten, dan moet je ook gebruik maken van het standaardformulier. Maar als je dus wat kleiner bent, dan is het vormvrij hoe je jouw verplichtingen op de website zet.
En als je er niet aan zal voldoen, wat kan er dan gebeuren?
Nou, dan kan de ambistatus worden ingetrokken. En over het algemeen zie je wel dat de Belastingdienst, die controleert echt wel of je voldoet aan de publicatieverplichtingen. Maar op het moment dat jij daar niet aan voldoet, dan krijg je over het algemeen nog wel de kans om dat te herstellen.
Om nog de informatie alsnog op de juiste plek te zetten en dan heb je niet intrekking van de ambistatus.
Precies, en dat is echt wel voor sommige bedrijven echt van belang dat je daar toch nog even die ruimte voor krijgt. Ja.
In de praktijk zie ik vaak dat er eigenlijk niet of een heel beperkt beleidsplan wordt gepubliceerd. Nou, het is wel een van de vereisten, zoals je ook al eerder aangaf. Soms wordt er verwezen naar een jaarverslag, soms wordt gewoon gedacht, nou, op de website beschrijf ik al van alles, dat is voldoende. Vind jij dat voldoende? Waar zit die grens? Wat is er nodig?
Nou, verplicht is om een beleidsplan op hoofdlijnen te publiceren. Dus daarmee hoef je niet alles wat je hebt als beleid helemaal te publiceren. Maar het is voldoende als jij op hoofdlijnen laat zien wat er gebeurt.
En een verwijzing naar een jaarverslag, is dat dan voldoende?
Nou, die is al wel wat krap. Op het moment dat jij een ambi-aanvraag indient, moet je ook apart een beleidsplan meesturen. En dan kun je niet verwijzen al naar een jaarverslag. Dus je moet daar wel echt een apart document voor hebben. En eigenlijk, je beleidsplan, kijk je ook vooruit naar de komende jaren. En over het algemeen kijk je in een jaarverslag veel meer terug. En je wilt weten, wat ga ik in de komende jaren doen met het geld wat ik heb?
Ja, oké. Nou, ik denk dat veel mensen wel bekend zijn met de voordelen voor donateurs van het schenken aan een ambi. Hè. We zien de aftrekbaarheid van een gift in de inkomstenbelasting, regels in de vennootschapsbelasting wat je met een gift kan doen. Ik denk dat ook wel vaak bekend is dat die schenkbelasting niet is verschuldigd als het gaat om ambi's die zelf schenken of schenkingen ontvangen. Maar zie jij in de praktijk nog meer voordelen aan het hebben van de ambi-status?
Ja, zeker. Het kan zo zijn dat een stichting die een ambi-status heeft wel onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. En in de vennootschapsbelasting zijn er dan een paar extra regelingen waardoor een ambi misschien net wat minder belasting zou moeten betalen. Een van de regelingen die je daar zou kunnen krijgen, waar jij zou kunnen denken, is een fictieve aftrekpost voor loonkosten voor vrijwilligers. Hè, sommige ambi's die werken heel veel met vrijwilligers, hebben daarmee weinig loonkosten. Maar als je dan vervolgens wel een winst behaalt met een activiteit, dat voelt eigenlijk een beetje gek. En dus wordt er gezegd, stel nou dat jij tenminste het minimumloon zou betalen aan die vrijwilliger. Hoeveel zou dan je resultaat zijn? Dus dan mag je nog een post aftrekken van je winst, van je fiscale winst. Ja. Okay. Een hele belangrijke ook wel is, die is voor ambi's, is dat je in aanmerking kunt komen voor een teruggave voor de energiebelasting. En dat zie je ook echt wel dat ambi's daar gebruik van maken.
Maar daar zullen ook wel specifieke voorwaarden aan verbonden zijn.
Er zijn zeker voorwaarden aan, ja zeker, ja. En de hele belangrijke daarbij is dat je niet mag zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dus als jij in die vennootschapsbelasting zit, dan kom je weer niet in aanmerking voor de teruggave van de energiebelasting.
Oké, helder. Ja, dus we kunnen stellen dat de ambi-status eigenlijk op veel vlakken wel van belang kan zijn. Schenkbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, energiebelasting. Nou, ga maar door. Zie je dat ook terug in het politieke speelveld?
Ja, je ziet dat de afgelopen jaren dat er echt wel veel aandacht is voor de ambi's. Maar ook het nut op de het toezicht op de ambi. Je ziet dat ook terug in kamervragen. Er komen echt wel kamervragen van hoe kan het dat een bepaalde instelling een ambi-status heeft. Nou, in 2022 is er echt al een rapport ook verschenen van hoe zit nou het toezicht op dat algemeen nut. Want ja, je krijgt voordelen en donateurs moeten ergens op kunnen vertrouwen. Dus op die manier ga je echt zien dat er vanuit de politiek echt wel naar wordt gekeken.
Ik heb nog wel wat vragen die ik vaak in de praktijk hoor, dus die zou ik je graag nog even willen voorleggen. Wordt er bijvoorbeeld bij een ambi een minimum gesteld aan het activiteiten die een ambi verricht?
Ja, dat is ook een van de punten die in dat rapport toezicht op het algemeen nut aan de orde is gekomen. Dat is er niet. En daar wordt wel naar gekeken of je dat zou kunnen invoeren. Op dit moment vindt de staatssecretaris dat niet zou hoeven. Dus dat er geen minimum aantal activiteiten is. Want het is ook echt heel erg afhankelijk van de soort instelling die je bent, soort ambi die je bent.
En een andere vraag die ik vaak in de praktijk hoor, ziet eigenlijk op de zogenoemde anti-oppot-eis. Heel mooi woord. Volgens de voorwaarden die blijken uit de wet voor de ambi-status mag je niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden.
Ja, helemaal vol.
Maar misschien kan je ons een beetje helpen wat nou deze anti-oppot-eis inhoudt.
Ja, eigenlijk is de belangrijkste gedachte achter een algemeen nutbeoogende instelling dat het geld wat een instelling heeft, dat wordt besteed voor het goede doel waarvoor ze zijn, wat hun goede doel is. En een van de punten die daarbij is dat er wat wordt gezegd, ja, maar dan mag je niet het vermogen wat je hebt voor jezelf houden. Dus eigenlijk is die anti-oppot-eis echt ontstaan en opgenomen in de wetgeving om ervoor te zorgen dat het geld dat ook daadwerkelijk voor de goede doelen, het algemeen nuttige, wordt besteed.
Maar ik kan me voorstellen dat instellingen soms niet in hetzelfde jaar vermogen uitgeven. Dat ze aan het nadenken zijn wat ze ermee doen of bepaalde projecten zijn nog niet gestart. Mag dat dan wel, dat je het eventjes reserveert, zeg ik maar even?
Ja, nou, daar kun je dan heel erg kijken naar je beleidsplan. Want sommige projecten duurt gewoon een paar jaar voordat dan de uitgaven er kunnen zijn. En op het moment dat je dat kunt laten zien, dan kun je daar zeker rekening mee houden. En het is ook niet zo dat tot elke euro alles moet worden uitgegeven. Hè? Over het algemeen mag je ook best wel een potje aanhouden voor uitgaven die je in het komende jaar sowieso zou moeten doen. Ook als er geen inkomsten meer komen. Je wilt toch wel een beetje voortgang hebben voor die ambies.
En dan om het misschien nog even concreet te maken. Wat wordt dan verstaan onder het vermogen dat wordt aangehouden? Het begrip vermogen.
Ja, vermogen is eigenlijk alles wat een ambi heeft in zijn bezit. Dus als je kijkt naar een balans, is alles wat aan de activa-zijde staat. En dat kan bestaan uit geld, uit liquide middelen, uit beleggingen. Voor sommige ambies is dat een monumentaal pand. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, maar dat is het vermogen van een ambi.
En ik denk dat je vervolgens dan ook nog eens een discussie kan krijgen over wat dan noodzakelijkerwijs nodig is. Ja. En dat lijkt mij weer een wat vaag begrip. Hoe zie jij in de praktijk dat daarmee wordt omgegaan?
Ja, als je op het moment dat je in gesprek bent met de Belastingdienst over, kun je de ambi-status wel houden, hè? Dan krijg je vaak de discussie. Dan zie je echt weer van, wat zijn nou jouw plannen? Maar soms wordt er dan ook teruggekeken, maar wat heb je nou gedaan? En is het logisch dat je het geld nog niet hebt besteed? Wat is noodzakelijkerwijs nodig? Nou, je hebt een x-aantal uitgaven die je sowieso weet voor de komende periode. Nou, daarvan mag je echt wel het geld aanhouden. Het is een open norm, dus daar moet je vooral het gesprek over aangaan. En dat is denk ik ook wel wat onze ervaring is. Op het moment dat je ergens over twijfelt, dan kun je beter actief het gesprek zoeken met de inspecteur en het voorleggen, dan dat je achteraf wordt geconfronteerd dat de inspecteur komt. Want dan sta je eigenlijk vaak 1-0 achter.
Ja, want het is ook een specifiek ambi-team bij de Belastingdienst.
Ja, zeker. Dus er zijn mensen die zich echt alleen maar focussen op de ambies. En dat zijn mensen met veel kennis over onder andere die anti-oppot-eis. En daar kunnen we dan ook inderdaad wel mee in gesprek.
Even een ander punt. Sinds vorig jaar worden er heel veel kennisgroepstandpunten vanuit de ambi-kennisgroep ook gepubliceerd. Kan je misschien een paar belangrijke even uitlichten?
Ja, een van de punten die wel echt wel belangrijk is dat de ambi-status kan worden ingetrokken. En het intrekken kan zelfs met terugwerkende kracht. Maar op het moment dat ik geld geef, als donateur.
Schenk.
Dan wil ik dat in mijn aangifte inkomstenbelasting, wil ik dat bijvoorbeeld kunnen aftrekken. Of in de aangifte vennootschapsbelasting. Daarvan was al wel gezegd, oké, op het moment dat jij schenkt en op dat moment heeft de instelling de ambi-status, dan mag je daarvan uitgaan. Ook al wordt die met terugwerkende kracht ingetrokken. Dus daar heb jij dan geen last van.
Dus je hoeft je eigen aangifte, het aftrekrecht van jouw gift, daar komt geen verandering
daar
in. Ook al wordt de status ingetrokken.
Klopt. En ook al wordt die met terugwerkende kracht ingetrokken. En wat dan nu ook is gezegd, soms doet een ambi ook een schenking aan iemand anders. Hè, dus dat de ambi het wegschenkt. En ook daarvan is gezegd, als de ambi-status met terugwerkende kracht wordt ingetrokken, maakt dat niet uit voor die gift die als gedaan is. Want daar zat dan ook geen schenkbelasting op.
Nee.
Er zit wel een voorwaarde, er mag geen sprake zijn van kwade trouw. Dus als degene die het geld heeft gekregen, als die wist dat die ambi-status misschien wel heel erg onterecht was, dan krijg je een andere discussie.
Ja, een situatie waar we liever niet over nadenken.
Nee.
En kan je ook nog iets zeggen over de verhouding tussen de ambi-status en de vennootschapsbelastingplicht? Ik zie zelf in de praktijk dat er heel vaak wordt gedacht, nou, als ik een ambi-status heb, ja, dan beogen we natuurlijk het algemene nut. Dan zal er ook wel geen sprake zijn van vennootschapsbelastingplicht.
Ja, dat is een hele mooie gedachte, maar helaas is dat niet de praktijk. Want over het algemeen is een ambi is een stichting, maar een stichting die kan belastingplichtig zijn voor zover er een onderneming wordt gedreven. En we hadden het al heel even over dat er ook commerciële activiteiten kunnen zijn bij een ambi. En de ambi-voorwaarden stellen dan, het geld moet weer algemeen nuttig worden besteed. Maar de stap daarvoor is, je haalt daar wellicht al wel winst mee en dan kun je inderdaad in de vennootschapsbelasting terechtkomen.
Ja, dus je moet eigenlijk een soort losse analyse bijhouden van één, heb ik recht en nog steeds recht op een ambi-status? En twee, hoe ziet mijn vennootschapsbelastingpositie eruit?
Je moet het echt naast elkaar doen en het is echt goed om je daar bewust van te zijn. Ja.
Nou, dank. We hebben weer veel kunnen bespreken over de ambi. Is er nog iets wat je ons wil meegeven?
Ja, zeker. Want we wachten echt heel erg op een evaluatie van de ambi-regeling. Die evaluatie was eigenlijk gepland om vrij te geven eind 2023. Nou, we zitten nu maart 24. En helaas is op dit moment die evaluatie nog niet gepubliceerd. Dus misschien moeten we op korte termijn nog wel weer eventjes een podcast opnemen om hier verder over te praten.
Nou, dat lijkt me in ieder geval een goed plan. Laten we dat afspreken. Dat zodra er een update is, dan komen we weer in de lucht. In ieder geval voor nu heel veel dank, Marieke. En in de volgende aflevering zijn collega René Pauli en Martin Aandewiel te gast. En zij gaan van alles vertellen over ZZP'ers, uitzendkrachten en de renseneringsverplichting bij maatschappelijke organisaties. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazaar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.